gemeente of zo, of Pinkstergemeente. En die zou hier gaan staan preken, die zou eerst aan jullie allemaal deze vraag stellen. Hebben jullie hier in de gereformeerde ark, hebben jullie de Heilige Geest eigenlijk wel? Nou, denk daar eens goed over na. En dan denk je, ja, heb ik de Heilige Geest? Hoe kan ik dat weten? Waar kan ik dat aan afmeten? Hoe kun je dat merken? We zongen opwekking 488, echt een tophit, hè? En dan zing je, ik voel uw kracht en ik kan uw liefde voelen diep in mij. Is dat de Heilige Geest? Ik weet van best wel veel mensen, ook hier in de kerk, die zeggen, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik voel nooit zoveel eigenlijk. Heb ik de Heilige Geest dan wel? Wat moet ik dan voelen? Ja, dat is ook wel lastig bij dat nummer. Ik heb een beetje dubbel gevoel bij dat nummer. Die nadruk op dat voelen. Het mooie aan dat nummer vind ik zo'n zinnetje als, neem mijn hart, verander mij. Nou, dat kun je toch allemaal wel zeggen. Neem mijn hart, verander mij. Dat is mooi. Zou dat niet een mooi gebed zijn voor Pinksteren? Moet je goed opletten hoe ik het zeg. Dat je dus bidt, Heer, is er nou iets in mijn leven op dit moment wat u graag zou willen veranderen door uw geest? Maar dat is een vraag. Durf je dat te vragen aan God? Wat gaat er dan op de kop? Heer, is er iets in mijn leven wat u zou willen veranderen? O Jezus, raak mij aan, van u wil ik zijn, zongen we. En dit zijn wel vragen die dichtbij komen. Kijk, Pinksteren kun je heel theoretisch over, heel theologisch. Pinksteren, ja, wat is er toen veranderd? Nou, het evangelie was eerst voor de Joden, maar nu gaat het ook naar de andere volken. De Heilige Geest wordt uitgestort vanuit Jeruzalem de hele aarde over. Het is voor iedereen en ze verstaan elkaar, de mensen. Er komt verbinding. Het is voor oude en voor jonge mensen, voor iedereen. Ja, dat is Pinksteren. Maar dat klinkt prachtig natuurlijk, maar ook wel een beetje ver weg, hè? Van, ja, het was vroeger alleen voor Israël, maar nu ook voor ons. Ja, maar hoe dan voor jou? Hoe dan voor ons? Wat gebeurt er dan? Wat verandert er nou precies met Pinksteren? Wat markeert dat nou? Wat verandert er nou precies? En je kan beter misschien wel vragen, wie verandert er dan? Wie verandert er nou met Pinksteren? Het antwoord is eigenlijk voor onszelf. Wie verandert er? Zullen we even kijken bij Petrus? Petrus, iemand in mijn eerste gemeente zei tegen mij, joh, jullie als dominees hebben zo'n mazzel dat die Petrus in de Bijbel staat. Dan kun je zo 100 preken houden al. Nou, dat is ook zo. Petrus is een inspiratiebron. Je hebt Petrus voor Pinksteren en Petrus na Pinksteren. En dat is een giga verschil. En toch verandert er niet zoveel aan hem. Dat is gek. Petrus voor Pinksteren. Hij is de eerste discipel die door Jezus geroepen wordt. Wist je dat? De eerste van wie Jezus denkt, oh, die moet ik hebben. Petrus, bij zijn boot. Wij hebben het altijd over Petrus Haantje de voorste. Nou, dat was die ook. Want Jezus riep hem als eerste. Kom jij, maar jij mag vooraan staan. Nou, het lijkt wel of Petrus dat continu denkt te moeten bewijzen. Ik ben de eerste. Jezus gaat een berg op. Een heel bijzonder verhaal met Petrus, Jacobus, Johannes. En daar verschijnen Mozes en Elia aan Jezus. Echt hemel en aarde komen bij elkaar. Heel bijzonder. Als je in God gelooft, zeg je, ja, tuurlijk kan dat. Oké. Die discipelen die denken, wat moet weer mee? En Petrus die denkt, ja, ik ben de eerste. Zo stapt naar voren. Die zegt, heer, zal ik een paar tenten neerzetten? Denk je, ja, niet zo handig, Petrus. Tenten voor mensen die al lang in de hemel wonen. Als Jezus over het water loopt, stapt Petrus uit de boot. Dat is heel tof van hem. Hij doet dat tenminste. Hij gaat wel kopje onder, oké. Maar hij gaat tenminste. Petrus voorop. Als Jezus zijn voeten wil wassen, heeft hij van de ander al gedaan. Komt hij bij Petrus? Nee, bij mij hoeft dat niet. Als Jezus zegt, jongens, ik moet jullie iets heel ernstigs vertellen. Ik ga sterven. 33 jaar, hè? Ik ga sterven. Dan is het Petrus natuurlijk, die gaat staan, die zegt, gaat niet gebeuren, oh Jezus. Zorg ik wel voor. Dat is toch mijn verantwoordelijkheid. Ik loop toch voorop. En dan zegt Jezus, nee, jij loopt helemaal niet voorop. Ga achter mij. Ga achter mij. Jij moet achter mij aan. Ik ga niet achter jou aan. Ik ga niet de weg van mensen. Ik ga de weg van God. Dus Petrus had toch wel de neiging om Jezus voor de voeten te lopen. Haantje de voorste. Als de soldaten komen om Jezus te arresteren. Nou, Petrus aarzelt niet. Die trekt zijn zwaard en die slaat er gelijk eentje een oor af. Ja, geweldig verhaal natuurlijk. Maar het deugt niet. Wat moet er nou aan Petrus veranderen? En wat gebeurt er nou bij de uitstorting van de Heilige Geest? Wat gebeurt er dan? Zie je dan ineens een Petrus die heel rustig wordt, die helemaal achteraan gaat staan, die zegt, laat nou de anderen maar even. Nou, wat zie je? De mensen in Jeruzalem, die zijn compleet in verwarring. De Heilige Geest wordt uitgestort. Tongetjes als van vuur. En je verstaat ineens iedereen. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Wat is dit? En dan staat Petrus op. Hij komt naar voren, staat er. Ja hoor, daar heb je hem weer. Wat is er nou aan hem veranderd? Petrus roept mensen tot bedaren. En dan komt zijn beroemde Pinksterpreek. Wat valt er dus op? Petrus is nog steeds de voorste. Hij voert nog steeds het hoogste woord. Want we lazen er net, hè, van hij had nog heel veel meer woorden voor ze. Dus hij is niet ineens heel timide geworden. Dat je denkt, oh, wat een fijne, rustige man is dat. Niet meer zo'n druk ventje. Nee, Petrus is nog steeds zichzelf, maar er blaast nu nieuw leven door hem heen. En ik denk dat je het zo zou kunnen samenvatten. Petrus was driftig. En Pinksteren maakt hem geestdriftig. Dat is tof. Zet er maar geest voor en het is goed. Want dit gebeurt er. Zie je, dus Petrus blijft zichzelf. En toch verandert er iets. De geest van Pinksteren veroorzaakt een verandering. Heel subtiel. Maar oh zo belangrijk. He, dus drift. Dat is de geest van Petrus met een kleine g. Geestdrift. Dat is de geest van Jezus. Maar het is en blijft dezelfde mens. Met één en hetzelfde karakter. Petrus. Dus je karakter verandert niet door Pinksteren. Door een bekering. Belangrijk om te weten. Nog maar een paar weken voor Pinksteren had Petrus zich verzet tegen het lijden van Jezus. Van dat gaat niet gebeuren, daar zorg ik voor. Nou, na de Pinksterdag wordt hij zelf gevangen genomen. Dat lezen we in Handelingen 4. Twee hoofdstukken na Pinksteren. In Handelingen 12 wordt hij nog een keer gevangen genomen. En je denkt, oei, die gaat zitten schelden en misschien wel vloeken in de gevangenis. Van dat lijden, dat mag niet, dat moet niet. Dat wil ik niet. Geef me een zwaard, ik sla ze de kop af. Nee, hij laat het gebeuren. En je ziet hem veranderen. En dan schrijft hij niet veel later een briefje. Moet je opletten. Dit schrijft Petrus. Het is een blijk van Gods genade wanneer je verdraagt wat je moet lijden voor je goede daden. Let op dat woord lijden. Christus heeft geleden. Daar was hij zo tegen, Petrus. Christus heeft geleden en jullie daarmee een voorbeeld gegeven. Hij leed en dreigde niet. Hoe meer je deel hebt aan het lijden van Christus, des te meer moet je je verheugen. Huh? Petrus, als je lijdt omdat je christen bent, schaam je dan niet en draag die naam tot eer van God. Huh? Is dit diezelfde Petrus die een soldaat zijn oor afhakt, die erop inhakte toen Jezus gearresteerd werd? Kan drift veranderen in geestdrift, in een hemels enthousiasme? Ja, blijkbaar kan dat. Je vraagt je, wat doet de Heilige Geest? Nou, dit. En dan wordt het ineens minder vaag, hè? Dan wordt het concreet in je leven. Dus het moet wel Pinksteren worden. Op de Pinksterdag vallen alle kwartjes bij Petrus. En nu snapt hij het. Oké, dit is er aan de hand. Hij weet feilloos wat Jezus vanuit de hemel aan het doen is. Dit is er aan de hand, dat is er aan de hand. Jezus is gestorven, hij is opgestaan. Nu gaat die invloed op ons allemaal uitoefenen. Dat gebeurt er. Petrus heeft het ook ineens totaal niet meer over zichzelf. Mag je, ga thuis maar nalezen. Het ging woord meer over zichzelf. Zijn hele Pinksterpreek gaat over Jezus. Dus niet over die geweldige apostel die Jezus wel even zegt hoe het allemaal moet. Totaal niet meer. En de mensen tegen wie hij praat, zeggen ook niet dat zij dan nu, oké, Pinksteren, nu gaan wij in actie komen, tadaan, wij zijn zo belangrijk en zo. Ze weten het niet. Ze roepen, wat moeten wij doen? Ze voelen, er moet iets gebeuren, ook met onze karakters. De geest van Jezus moet iets aan mij gaan veranderen, dan gaat de kerk een kans maken. Dus ze mogen helemaal loskomen van hun eigen ideeën, van hun eigen religie, van hun eigen hardheid, onbekeerlijkheid, en ze laten zich dopen. Dus de donkere kant van hun karakter, wat ik daarnet liet zien, de donkere kant van hun karakter gaat kopje onder en de lichte kant mag opstaan. Dat gebeurt er op die Pinksterdag. Bij Petrus ging het om donker drift, licht geestdrift. Nou, bij jou gaat het misschien wel om iets anders. Misschien ben je wel niet zo'n standje. Ik zelf wel een klein beetje. Als ik naar mezelf kijk, hè, ik ben wel eens jaloers op mensen die ontzettend rustig zijn. Dat zou ik ook wel willen. Ik zou wel eens wat minder luidruchtig willen zijn. Ik zou wel eens wat minder aanwezig willen zijn. Misschien wel eens wat minder over mezelf zeggen in een preek. Maar dat is nou eenmaal niet mijn karakter. God heeft me dit karakter gegeven. En ik leer steeds meer. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd, hè, dat je het een beetje met jezelf eens wordt. Ik zeg, oké, Heer, dit ben ik. En ik denk dat u wat met mij kunt doen. Vorm mij maar. Doe maar. Even voor jullie allemaal. Ik ga niet allemaal karakters doen, maar ik doe even DISC. Ken je DISC? Sommigen van jullie kennen DISC wel van hun werk. DISC is een model dat inzicht geeft in je gedrag. Met collega's, maar ook thuis en zo. Hoe gedraag je je nou? Gisteren hadden we het nog even met wat mensen erover. Heel interessant. Dit is DISC. Je hebt mensen die zijn rood. Die zijn behoorlijk dominant. Je hebt mensen die zijn geel. Die zijn inspirerend. Mensen zijn groen. Die zijn sociaal. En de C van DISC is de correcte mensen. De conscientieuze mensen. De gewetensvolle. Nou, deze heb je. Misschien heb je wel alle kleuren een beetje, maar je kan ook heel erg in één kleur vooral zitten. Laten we dan even de rode nemen, die eerste, de dominante. Moet je eens kijken, ik vond dit op internet, hè. Dominant, nou dan ben je een snelle beslisser, neem je graag het voortouw, durf je risico's te nemen, wees strijdlustig, competitief. Dat is het lichte, stukje van jouw gedrag. Er komt ook nog het donkere stukje. Ik was zo lachen toen ik dacht, dominant. Ja, kan dominant overkomen. Ja, logisch. Hè? Komt niet onderdanig over, een dominant iemand. Dus een donker stukje, kan dominant overkomen. Opdringerig, ja hoor. Je denkt, hou eens even je gemak. Agressief zelfs, tactloos. Kan over lijken gaan. Misschien zit hier wel rode mensen. Spoor van vernielingen achter je en zo. Maar moet je kijken wat een kwaliteit je ook kunt hebben. Wat een licht er ook in zit. In jouw model van gedrag. Even de gele ook daarnaast. Inspirerend. Positief ingesteld, hè? Vriendelijke sfeer kunnen zij creëren en waarderen ze ook. Ze zijn motiverend. Ze zijn bijna altijd vrolijk. Maar de donkere kant is dan een beetje, ja, kunnen we ontzettend overdrijven, die mensen. En praten veel, dat je denkt, hou je kop nou eens. Slordig. Slecht met lijstjes en deadlines. Of juist heel afhankelijk van lijstjes en deadlines. Dus ja, het is natuurlijk allemaal, oké, je kan hier van alles over zeggen, maar enzovoorts, die andere kleuren ook nog, en andere karakters. Het gaat mij er nu om, er zit vaak een donkere trek in je, in hoe je bent aangelegd. Er zit iets donkers in, dat kan negatief uitpakken. Maar het goede nieuws is, de geest van God, de geest van Jezus, kan daar iets mee. Dus je hebt iets van voor Pinksteren, maar je kunt ook iets krijgen van na Pinksteren. Nou, als je dit eenmaal ziet, dan kom je het in de Bijbel overal tegen. Hè? Verderop in Handelingen heb je ene Saulus. Wat een tuig is dat, die Saulus. Die vervolgt christenen. Wordt Paulus. Kan dat? Ja hoor, het is Pinksteren geweest. Dus Saulus was eerst alleen maar fanatiek, religieus. En nu is hij gedreven. Bijna hetzelfde fanatisme, maar vanuit liefde. Dat het niet meer stoort, dat het goed is. Paulus was de man die anderen in de gevangenis gooide. Nu wordt hij zelf in de gevangenis gegooid. Nu vangt hij mensen voor Jezus. Dus niet meer voor de gevangenis, voor Sanhedrin, maar voor Jezus. Dus hetzelfde karakter krijgt een ander gezicht. Dat is Pinksteren. Zo, maar dit is lekker. Dus dan kun je na Pinksteren, als dat met je gebeurd is, kun je dus nooit meer wat fout doen. Helaas. Vervalt Petrus nooit meer in zijn oude patroon. Helaas. Handelingen 10, het vreemde verhaal, komt er een laken uit de hemel met onreine dieren en hoort hij een stem uit de hemel, slacht en eet. En heb je ineens een Petrus die de Heer voor de voeten gaat lopen en zegt, dat nooit. Dat gaan we echt niet doen. En dat bepaal ik. En die moet tot 3 keer toe te en zeggen, ja maar ik zeg dat je moet slachten en eten. Want er gaan dingen veranderen en jij gaat ook veranderen. En dan moet het weer Pinksteren worden in Petrus. Dus ja, je kunt terugvallen. Ook later nog wel zie je van Petrus dingen dat hij terugvalt. Dus ook als de Pinkstergeest jou vult, als je daarvoor open staat, kan het heus nog wel misgaan. Zou dat misschien komen doordat je wel hetzelfde karakter houdt? Snap je? Je houdt wel hetzelfde karakter. Dus die donkere onderkant is niet verdwenen. Maar als het goed is, zit er nu een hele lichtkoepel boven. En hoop je dat die gaat domineren. Paulus heeft het ergens over een gevecht tussen geest en vlees. Dat is het. Vlees, dat ben ik, mijn oude mens. Geest, dat is mijn nieuwe mens. En Paulus blijft zelf ook altijd wel beducht voor een terugval in het donker. Hij schrijft ergens anders dat God hem een doorn in zijn vlees heeft gegeven. Zodat hij zich niet te veel zal verheffen. Dus God houdt een stekel bij Paulus. En als hij zich opblaast, die neiging had hij dus nog steeds. Ook al was hij bekeerd. Ook al was Pinksteren bij hem geweest. Hij gaat zich opblazen en dan moet hij niet te ver komen. Want dan knalt hij uit elkaar door die doorn in zijn vlees. Dus dan wordt hij weer rustig. En Paulus was een mannetje hoor. Die zat in het knalrode. De D van dikke dominant. Nou, hij mag voor God vanuit dat rode heel veel verzetten, maar niet meer vanuit de hoogte. Doe maar hele goede dingen, doe het maar met gedrevenheid, maar niet meer fanatiek. Niet meer vervuld van jezelf, van je religie. Het gaat nu om vervulling met de geest van Jezus. Dus telkens zie je, ik hoop dat duidelijk is, het karakter blijft hetzelfde, maar de Heilige Geest kan over de geest van de gelovigen heen komen. En ditzelfde zie je ook breder. In groepen. In kerken. Ik zal een aardig voorbeeld geven dat ik vond in de Bijbel. Een tijd geleden zag ik dat al eens. Dit. Het valt heel erg op. Een briefje aan de kerk in Pergamum. Je weet, Johannes 2 en 3 zijn allemaal briefjes aan kerken. Moet eens kijken wat er staat. Jullie houden vast aan mijn naam en je hebt het geloof in mij niet verloochend. Hele vasthoudende gemeente. Oh, maar ik heb tegen jullie dat jullie ook vasthouden aan de leer van William. En dat jullie vasthouden aan de leer van de Nicolaïten. Wat het ook mag zijn even. Hè? Dus je ziet, vasthoudend, mooi, conservatief. Ze conserveren iets, ze bewaren iets. Ja, maar het heeft ook een schaduwkant. Al het oude houden ze ook vast. Al het onbekeerde, dat is niet de bedoeling. Dus het karakter heeft een lichte kant en een donkere kant. Ook van een kerk. En ik zat te denken over onze ark. Wij zijn, ik hou ontzettend van deze gemeente. Jullie denken, dan komt er ontzettende maar. Nee, ik hou echt heel erg van deze gemeente. Want je kunt vasthoudend zijn als gemeente, maar je kunt ook een beetje vrijer aangelegd zijn. Nee, wij zijn niet zo vasthoudend. Ja, maar wat hou je dan nog wel vast? Ik kan zeggen, wij zijn vrolijker. Dat vind ik tof. Maar kun je ook nog wel eens stil zijn en ernstig? Wij zijn eigen tijdser. Heel goed, kunnen mensen uit deze eigen tijd aanspreken. Maar sta je zelf niet gigantisch onder invloed van de eigen tijd? Soms. Ik denk, ja, ik sla heel makkelijk kerkdiensten over. En ik sla heel makkelijk allemaal dingen over. Want ik moet naar voetbal. Want dit is belangrijk. Want dat is belangrijk. Ja, dus die lage drempel dat mensen makkelijk bij ons binnen kunnen komen. Ja, maar je kunt er zelf ook wel heel makkelijk uit. Een beetje dit. Dus de donkere en de lichte kant. En Pinksteren is de lichte kant. Moeten wij veranderen? Ja en nee. Nee, aan de ene kant mag je blijven wie je bent. Je houdt hetzelfde karakter. Daar ben je mee geboren, daar ben je mee geschapen. Ja, we moeten veranderen, want aan de andere kant mag je worden wie je bent. Dus je mag blijven wie je bent en je mag worden wie je bent. Ik denk dat dit voor vandaag nu Gods woord is in onze gemeente met Pinksteren. Amen.